Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen uit Psalm 92 en daarvan het derde vers. Psalm 92 vers 3. Hoe groot zijn Heer uw werken, hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 92... Lezing voor vanavond kunt u vinden in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 32. Schriftlezing is Matteüs 26, vanaf vers 17 tot en met 32. Aansluitend belijden we het geloof met de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten en wat er verder volgt uit het 69ste vers van 119. Maar we lezen nu eerst Gods woord, zoals dat ons gegeven is in Matteüs 26, vanaf vers 17. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem, waar wilt gij dat wij u bereiden het Paascha te eten? En hij zeide, gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het Paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het Paascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij, voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot hem te zeggen, ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide, die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide, ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem, gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam den drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hem dien, zeggende, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van u aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg. En toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Tot zover de schriftlezing. Doen we nu belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. En we spreken in ons hart. Ik geloof in God. De Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het ene laatste Bijbelboek van het Oude Testament, de profetieën van Zacharia. Zacharia 13 en daarvan het zevende vers. De tekst voor de prediking vindt u in Zacharia 13 vers 7. De tekst die de Heer Jezus heeft aangehaald in het gedeelte wat we zojuist met elkaar gelezen hebben. Zacharia 13. Daarvan het zevende vers en dan lezen we de tekst voor de prediking samen. Zacharia 13 vers 7. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heere der Heerscharen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Tot zover de tekst voor de prediking van vanavond. Maar voordat we daarnaar gaan luisteren, dan willen we eerst de Heer bidden om zijn zegen over zijn woord en de opening daarvan en de toepassing daarvan aan onze harten. Laten we samen de Heer zoeken. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U die hoog woont in de hemel, U die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde bent, U die vol majesteit en heerlijkheid bent, U die rechtvaardig bent en heilig, U voor wie niemand kan bestaan in zichzelf van nature. Tot U naderen wij in ons gebed. En doe ons dan ook beseffen, o God, wie U bent en wie wij zijn. En mag het dan goed zijn in uw ogen wanneer wij door uw Zoon tot u komen, in wie en door wie wij alleen tot u kunnen naderen? De Heer Jezus Christus, u die aan de rechterhand van uw Vader staat, u die daar een plaats hebt om te bidden voor uw volk. Heere, zou u het gebed van zondige lippen opgezonden vanuit dit Gods huis toch willen zuiveren en brengen bij de Vader? Zoals een kind een vuil boeketje brengt bij zijn moeder, Heere, wil u al het onzuivere eruit weghalen. Wij vragen u om uw zegen over ons samen zijn. Zou u in ons midden willen zijn naar de belofte van uw woord, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn? Dat u in het midden wilt zijn. Dat zijn we niet waardig. Laat ons dat zien. Niet alleen wie u bent, maar ook wie wij zijn. Opstandige mensen. Die uw straf en uw vloek verdiend hebben. Geef dat het meer dan alleen maar woorden zijn die we uitspreken en die we misschien wel instemmend beluisteren. Dat het woorden zouden zijn van het hart, dat we weten wat het is om schuldig te staan voor u. Wil u daartoe ook uw woord gebruiken vanavond? We vragen u of u met uw geest ons wil bedienen. Op de kansel en eronder. Zou u ook willen geven aan Arons en Hurs, die meezuchten voor de voortgang van uw woord. Persoonlijk ook, vragend om uw zegen. Maar ook een zegen voor hen die nog voor eigen rekening leven. Want u weet wie we zijn. jongere of een ouder. U weet of wij beseffen waar we heen gaan. Dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. Geef toch, o God, dat we niet op reis zijn naar een onbekende God. Maar wil u ons ontdekken aan wie we zijn, als dat wel zo is? Of dat we nou op reis zijn met een ingebeelde zaligheid? Of wanneer we op reis zijn als een verharde zondaar? Heere, beiden zullen, wanneer u niet ingrijpt, eeuwig moeten omkomen. Maar u hebt toch geen lust in de dood van de goddeloze, de wereldse goddeloze, de kerk, de godsdienstige goddeloze. Daarin hebt u toch geen lust, de dood, maar daarin dat wij ons zouden bekeren en leven. Wil u dat werken vanavond? Onder de bediening van uw woord, dat het zwaard van uw woord dode zondaren zou mogen treffen. Het zou door mogen dringen, opdat het geroepen zou mogen worden door uw geest en door uw genade. Draag me uit, want ik ben dodelijk gewond, om het dan te mogen ervaren dat u niet met uw zwaard van uw woord doodsteken wil, maar om het leven te geven. En dat we in die weg mogen komen aan uw voeten, o dierbare zaligmaker. Om het te verstaan dat u dat zwaard van uw vader, dat wraakzwaard, hebt willen opvangen. En dat u de dood wilde ingaan voor vloek en strafwaardige zondaren. En dat wonder leren uw kinderen nou nooit uit te wonderen. Leren het dieper en dieper beseffen, Heere, wil u het ons leren, als u het ons geleerd hebt. Dat we niet boven dat gebed van de tollenaar uit zouden groeien. O God, wees mij zondaar genadig. Wees mij de zondaar verzoend. In die weg, ziende op het altaar, ziende op de vlammen, ziende op het bloed, ziende op het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, dan kan het alleen. O Heere, schenk die ogen van het geloof. In het bijzonder vanavond, als we geroepen worden om ons voor te bereiden op de bediening van het heilig sacrament, als u het geeft volgende week. Als u uw kinderen roept, zij die weten wat het is om dood te zijn. Zij die het weten wat het is om levend gemaakt te zijn geworden. Zij die weten wat het is om uit u te leven. Als een arme en als een ellendige zondaar in zichzelf. Wanneer zij zich in het bijzonder zich voorbereiden. Maar Heere, niet minder als we het niet kennen, dan moeten wij ons voorbereiden op de ontmoeting met u. Want hoe zouden we u kunnen ontmoeten? Hoe zouden we voor uw rechterstoel kunnen verschijnen als we hier op aarde het avondmaal niet kunnen houden? Het is een van twee. Of die bloedgerechtigheid van uw lieve zoon door het geloof mogen omhelzen. Of er bij de voortduur aan voorbij leven. O Heere, wil u onze ogen openen. Hoe het ook ligt, dat wij het wonder van uw woord, ook wat van vanavond oog geopend wordt, mogen verstaan. dat jongens en meisjes het mogen verstaan, dat jonge mensen het mogen verstaan. Ja, dat een oude het mag verstaan. Wanneer er misschien nog voor eigen rekening geleefd wordt, zoveel jaren onder het evangelie mogen zitten en nog dood. Heere, waarom doet gij ons in uw wegen dwalen? Heere, waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Heere, keer weder. Dat was het gebed van Jesaja, uw knecht. Ik geef ook dat gebed onder ons om een opleving. De doorwerking, de krachtige doorwerking van uw geest en woord onder ons. Gedenk de gemeente in allerlei opzichten. Wij kennen haar niet, maar u kent ze hoofd voor hoofd, hart voor hart. We kunnen hier zitten met een net kleed aan, maar u ziet dwars door onze kleding heen wat er in ons hart leeft. Een stroom van ongerechtigheden heeft had de overhand op mij. Maar kon het zijn, Heer, dat we door uw geest ook dat andere mogen zingen. Maar ons weerspannig overtreden, die verzoent en zuivert gij. Doe dat vanavond in het midden van ons. Gedenk waar pijn en waar rouw en waar moeite is. Daar waar voor de poorten van de eeuwigheid gelegen wordt. Kom over, Heere. Gedenk ons. Gedenk ook alle anderen die op deze dag samenkomen rondom uw woord. De kerk die vrij mag komen in uw huis, maar ook de kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Op de verschillende plaatsen op deze aarde die gemarteld worden en gevangen genomen zijn. Die hun leven moeten bekopen met de dood, omdat ze uw naam belijden. Heere, sterk hen. En mogen ze het zien dat uw hand hen brengt in het vuur. Maar dat uw hand hen vasthoudt. En dat uw hand ook de blaasbalg van het vuur aanwakkert. U bent erbij. En Heere, zij worden vervolgd. Maar uw volk en kinderen, ze hebben ook te maken met bestrijders van binnen en van buiten. Gedenk uw volk en uw kinderen over het rond van de wereld. Gedenk al het werk in uw koninkrijk, het werk van evangelisatie, het werk van zending, het werk wat gedaan wordt onder uw volk Israël. We bidden in het bijzonder voor het werk wat dominee van Luttikhuizen mag doen in Gent. Heer, bedienen en bedouw hem met uw geest. En zou u daar nog velen tot bekering willen brengen. Dat er daar in dat Gent toch ook uw naam verheerlijkt zou mogen worden. En wanneer wij het bidden, Heer, dan denken we, het is al 40 jaar niks. Komt er ooit wel wat van? Maar geef ons geloof van een mosterdzaad. Dan zullen we bergen kunnen verzetten. En dan zal Gent bekeerd worden. En dan zal een Gentenaar nog voor iemand uit Werkendam of Middelharnis ingaan in het koninkrijk van God. Wee uw Chorazin. Wee uw Bethsaida. Wij die tot de hemel toe verhoogd zijn geworden. Ons hart vet gemest onder het evangelie. O God, geef dat het toch niet waar zou mogen zijn. Hoeven zijn van ons. Werk. Verheerlijk uw naam. Gedenk ons land en volk, de regering, de verschillende geledingen, ons vorstenhuis. Heren, onze ogen zijn op u geslagen. Gedenk de gemeente, de kerkraad, uw knecht met zijn vrouw aan deze gemeente verbonden. Mogen ze wijsheid ontvangen om de kudde te weiden. In afhankelijkheid van u, de opperherder. Al deze dingen vragen wij van u, Heren, in het besef. En geef dat besef als het er niet is. En dat we het niet waard zijn. Maar doe het om Jezus wil. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking, Psalm 22. 1, 2 en 3 van Psalm 22. En ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. zingen straks na het amen Psalm 95, vers 4. Psalm 95, vers 4 zingen we straks na het amen. Liefde gemeente, de profeet Zacharia wordt geroepen om te profeteren tegen het volk wat uit de ballingschap van Babel is teruggekeerd. Namens zijn zender moet hij en mag hij dat volk onderwijzen. Profeteer in Jeruzalem. De profeet Zacharia kennen we vooral van de hoofdstukken die handelen over de nachtgezichten. U kent ze. Maar hij moet ook het volk onderwijzen dat de Heere, en het volk laten zien dat de Heere als een vader dat volk heeft geleid en beschermd, vanuit de ballingschap heeft geleid, teruggeleid naar het land van Kanaan. Hoe hij dat volk verlost heeft, hoe hij dat volk over dat volk zich ontfermt. En de Heere belooft het ook aan dat volk en dat moet hij profeteren, dat wanneer dat volk nou de tempel weer gaat opbouwen in getrouwheid en wanneer dat volk nou niet opnieuw naar de afgoden gaat, maar zich wendt tot de Heer, dat de Heer hen beschermen zal, dat de Heer over hen waken zal. En daarom moet Zacharia ook dat volk oproepen, vermanen tot berouw, tot bekering. Zacharia, hij heeft ook, en dat kunnen we lezen in de hoofdstukken voorafgaande aan hoofdstuk 13, hij moet ook het oordeel verkondigen over de vijandige volken rondom Israël. Maar hij mag ook profeteren van de komst van de Heer Jezus Christus. Hij mag profeteren van de komst van de Messias. En dat doet hij ook heel bijzonder in onze tekst. Zacharia 13, vers 7 spreekt van Gods zwaard ontwaakt. Dat is ook het thema van de prediking. Gods zwaard ontwaakt. Twee gedachten. Allereerst tegen de herder. En ten tweede ten behoeve van de schapen. Gods zwaard ontwaakt. Tegen de herder. En ten behoeve van de schapen. Zwaard ontwaak. Tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Nou jongens en meisjes, kun je dat nou begrijpen? Wat betekent dat nou? Want daar hopen we vanavond nou te leren begrijpen, te verstaan. We zouden eigenlijk de vraag van die Moorman kunnen vragen. Je weet het wel, hè, die geschiedenis van die zwarte man uit Ethiopië die op de wagen zat te lezen uit het Bijbelboek Jesaja in zijn boekrol. En leest Jesaja 53. En hij begrijpt het niet. En dan stelt hij die vraag. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders. En dan is er gelukkig een profeet. Ja, Filippus. Een knecht van God die hem kan uitleggen. Dat het niet gaat over de profeet. Maar het gaat om de Heer Jezus Christus. Die als het lam Gods in de wereld gekomen is. Nou, we weten het wel als het hier in de tekst gaat over een herder. Dat het natuurlijk gaat over de goede herder, hè. Ja, al in de Bijbel, als het gesproken werd van een herder, dan wist iedereen wel wat een herder was. Wij weten dat niet meer zo heel goed. Ja, natuurlijk worden we het geleerd hoor, van onze vader of moeder. En op school horen we wat een herder is. Maar ja, heb je ooit een herder gezien? Misschien een keer met vakantie op de Veluwe gezien en daar zo'n herder gezien. Iemand die de schapen weidt. Iemand die de schapen verzorgt. Iemand die de juiste plaatsen weet waar de schapen kunnen eten, kunnen grazen. Iemand die precies weet waar de schapen kunnen drinken. Kunnen laven aan de stille wateren. De herder, We weten het wel vanuit een ander gedeelte van Gods woord, dat de herder zijn leven stelt voor de schapen. Nou, misschien hebben jullie het wel gelezen in de krant. Er komen wolven voor in Nederland. En pas geleden heb ik gelezen dat een wolf een paar schapen had doodgebeten. Want dat is nou het werk van een herder. Om de roofdieren op afstand te houden. Dat had David toch ook wel gezegd tegen Saul. Dat hij tegen de leeuw en de beer gevochten had. Om de schapen te beschermen. Hij stelde zijn leven voor de schapen. Want dat is het werk van een herder. En wat gebeurt er als dan de herder wegvalt? Ja, onze schapen die worden binnen een omheining verzorgd. In een weiland, daar kan niet zoveel mee gebeuren. Maar als in de tijd van de Bijbel een herder met zijn schapen op pad was, dan was daar niet geen omheining. Dan liepen ze zo daar door de natuur, vrije natuur. En als de herder wegvalt, wat komt er dan van de kudde terecht? Wat komt er van de verzorging terecht? Wat komt er van de bescherming terecht? Wat komt er van het laven terecht? Niets. De schapen gaan allemaal hun eigen kant op. Want een schaap is dwaalziek. Een schaap die gaat zomaar onbedacht zijn eigen weg. En misschien is er wel iemand in de kerk die schapen houdt. Dat weet ik niet. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar pas geleden hoorde ik dat zelfs een schaap alleen, ook al verzorg je hem, sterft. Want een schaap moet samen zijn met andere schapen. Een schaap is dus ten dode opgeschreven als er geen herder is. Wel, onze tekst spreekt van een herder. Wat voor een herder gaat het dan in de tekst? Een herder die is toch iemand die een kudde weidt? Gaat het dan om dat volk van Israël wat terechtgekomen is in Jeruzalem, weer teruggekomen is? Gaat het dan om de politieke leiders? Gaat het dan om Zerubabel? Gaat het om Jozua? Van wie zegt de profeet het? Gaat het dan misschien om kerkelijke leiders? Gods knecht? Gaat het dan om Zacharia? Gaat het dan om Haggai? Nee, gemeente, nee. Nee, Zacharia mag hier profetisch spreken van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Van de goede herder die komen zou. We hebben het samen gelezen in Matthäus 26. De Heer Jezus, hij spreekt ervan 400 jaar nadat, ruim 400 jaar nadat Zacharia dit gezegd heeft, geprofeteerd heeft. Dan zien we daar, jongens en meisjes, het avondmaal is bediend. Nog een enkel uur. En dan zal de Heer Jezus zichzelf overgeven in Gethsemane. En hij verlaat de paaszaal. En hij loopt door de straten van Jeruzalem. Op weg naar Gethsemane. En dan zegt de Heer Jezus het. Gij zult allen aan mij geërgerd worden. Dat betekent, jullie zullen allemaal zo je schamen of je niet durven bij mij blijven, dat je weg zult vluchten. Geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan. En de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik opgestaan zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Ik kom erop terug, maar dat is heel belangrijk. De Heer Jezus, hij geeft hier in Matthäus 26 dus de uitleg van de tekst die Zacharia moest profeteren 400 jaar eerder. Het gaat niet om Zerubabel, gaat niet om Jozua, gaat niet om Zacharia, niet om Haggai. Het gaat om de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt het. Ik ben die herder. Mijn herder, dat ben ik. En die man die mijn metgezel is, dat ben ik. En ik kom erop terug. Maar we gaan eerst eens naar die eerste woorden van onze tekst kijken. In Zacharia 13, vers 7. zwaard, ontwaak. Een zwaard, ontwaak. Dat is toch vreemd? Ontwaken, dat betekent wakker worden. Je gaat toch niet zeggen tegen een dood ding, ontwaak. Ontwaak kun je zeggen, dat doet je moeder morgenochtend. Wakker worden jongens, we gaan naar school. Ontwaken, dat kun je een beest, je kunt een beest wakker maken. Maar je kan toch geen zwaard wakker maken? Zwaard, ontwaak. Het gaat hier over een zwaard. De profeet, hij brengt als het ware onder zijn profeteren, brengt hij de Heere der Heerscharen als sprekende in. Heere der Heerscharen. Jonge mensen, daar hoor je in de Almachtige God. De Heere van de legermachten. Die alle kracht heeft in hemel en op aarde. Wie kan er iets tegen deze God? Niemand en niets. Het is deze Heere der Heerscharen die spreekt en een bevel geeft aan een zwaard. En dat is natuurlijk een beeld. Een beeld. Een beeld, een zwaard. Wat is een zwaard? Nou, misschien heb je wel een zwaard gezien. Er is een keer naar een kasteel geweest. En daar in een vitrinekast of misschien bij zo'n ridderpak ook zo'n zwaard gezien. Zo'n lang, scherp zwaard. Een zwaard, dat is een ontzaglijk wapen. Een zwaard, daarmee kun je zomaar een diepe wond krijgen. Een zwaard heeft een dodende werking. Een zwaard, dat kan iemand zomaar doorsteken. Zwaard in onze tekst is een beeld, een plaatje bij iets wat van God is. Die Heere der Heerscharen heeft een zwaard. Welk zwaard? Het zwaard van Gods wrekende gerechtigheid. Wraak, dan weten we wat dat is. Dan ga je iets betaald zetten. Iemand heeft iets gedaan en dan ga je wraak nemen. Dan ga je terug doen. Mogen we niet, hè? Maar God, hij heeft een wraakzwaard. En wat is dat? Dat ga ik uitleggen. Goed luisteren. Zwaard. Waar komen we voor het eerst een zwaard tegen in de Bijbel? Goed nadenken. Wie weet het? In Genesis. Genesis 3. Daar is de mens. Daar is de mens. En hij wordt door de Heere uit dat paradijs gedreven. En dan lezen we in Genesis 3 vers 24. En de Heere dreef de mens uit en stelde cherubim, engelen van God, tegen het oosten van het hof van Eden. En een vlammig glimmerend zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. In het paradijs leefde de mens in volkomen harmonie met God. De mens leefde naar Gods wet, gehoorzaam, uit liefde tot de Heere. Het was zo goed. Ze leefden daar in dat werkverbond en ze zouden door gehoorzaamheid het leven ontvangen, het eeuwige leven. De Heere had immers gezegd, doe dat
en gij zult leven. Maar we weten wat er gebeurd is. Adam. En in Adam wij allemaal ongehoorzaam geworden. We zijn gevallen in de zonde. En we hebben Gods vloek en Gods straf over ons heen gehaald. De straf van Gods recht. Van zijn wet. Die hebben we overtreden. En de Heer had gezegd, ten dagen, als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. De drievoudige dood. De lichamelijke dood. De geestelijke dood. En als we niet tot bekering komen, de eeuwige dood. En daarom moest de mens uit het paradijs. En zoals de weg tot de boom van het leven gedwarsboomd werd door de zwaarden van de cherubim voor het paradijs, zo kan niemand van ons nu tot God komen. Dan moeten we in aanraking komen met dat zwaard van Gods recht. Van Gods wrekende gerechtigheid. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. We kunnen niet tot God komen. God is heilig. God is vlekkeloos. God is rechtvaardig. God kan geen omgang hebben met mensen. God kan geen omgang hebben met de zonde. Gemeente, dit moet u overdenken. In deze week van voorbereiding. U, jij, ik, we liggen van natuur onder de vloek en de straf. We hebben geen omgang met God. En er is van onszelf uit geen weg tot God. Het werkverbond is voorgoed verbroken. En hoeveel kerkmensen onbekeerd, maar ook bekeerd, hoeveel kerkmensen zoeken God te behagen, zoeken God tevreden te stellen met hun werken, met hun godsdienst, met hun kerken, met hun, nou vul het maar in vanavond. Maar gemeente, het kan niet en het zal niet gaan, want alles wat van ons is, is ontoereikend. Op die manier komt u in aanraking met het wraakzwaard van God. Dan moet u, jij en ik omkomen. En daar hebben ware avondmaalgangers nou iets van geleerd. Ze hebben het leren instemmen dat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is dat het rechtvaardig zou zijn als het zwaard van Gods gerechtigheid mij zou treffen. Gemeente, van nature hangt er een zwaard boven ons leven. Bedenk dat toch eens. Wat het zwaard nog niet op u is terechtgekomen. Als u onverzoend sterft, zal dat wraakzwaard u eeuwig treffen. O gemeente, zie toch de verschrikkelijke werkelijkheid waarin we terecht zijn gekomen door onze val in Adam. En vlucht toch vanavond nog tot de bedekking, de bloedgerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En omhels hem door het geloof en in hem de genade van Gods gerechtigheid. Volkomen en volmaakt in hem. Want het zwaard van Gods gerechtigheid is op hem gekomen. Op die goede herder neergekomen. God de Vader heeft dat wraakzwaard ontwaakt. Wakker gemaakt. Ja, want in de stilte van de eeuwigheid was er een afspraak tussen de Vader en de Zoon. Dat hij die weg zou gaan. Om de verloren mensen geslacht te gaan redden van de eeuwige dood. En de weg van gerechtigheid is geprofeteerd door Zacharia. En is ook 400 jaar later werkelijkheid geworden toen God zijn Zoon in de wereld zond. En we gedenken het in de tijd van lijden. Toen heeft God gesproken tegen dat zwaard. Toen de Heer Jezus Christus naar Golgotha werd geleid. En daar aan dat vloekhout kwam genageld te worden. Toen is dat zwaard van Gods recht. Van de vloekende straf. De smetteloze Zoon van God terecht gekomen. Gemeente, is dat niet onbegrijpelijk? Is dat nou een wonder geworden voor u? Want eigenlijk zou er moeten staan in deze tekst: zwaard ontwaakt tegen dat schaap. Zwaard ontwaakt tegen dat dwarse, tegen dat onwillige, tegen dat ongelovige. Zwaard ontwaakt tegen dat dwaalzieke schaap. Zwaard ontwaakt tegen Adam. Zwaard ontwaakt tegen... Vul eens uw naam in. Ontwaak tegen mij. Er staat vanavond in onze tekst: zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is. Sla dien herder. Hier spreekt God de Vader. En het klinkt als een echo uit de nooit begonnen eeuwigheid. Al zo lief heb ik die drie enige God de wereld gehad. Dat ik mijn enige geboren zoon, dat ik deze herder niet gespaard heb. Maar hem overgeleverd heeft aan het zwaard van mijn recht. En het tegen het zwaard gezegd heb: zwaard, dood hem. Vloek, tref hem. Mijn herder, God de Vader, heeft zijn Zoon aangesteld tot een herder. Dat is zijn ambt. Christus, aangesteld, verordineerd, bekwaam gemaakt. Deze herder voldoet volkomen aan de eisen van God. Deze herder vloeit voort uit het welbehagen van God. Mijn herder Dat spreekt over zijn werk. Zijn leven stellen voor de schapen. Maar er staat nog meer in de tekst. Mijn herder staat er, maar er staat ook. Hij is die man, mijn metgezel. De man die mijn metgezel is. Daarin zien we iets van zijn persoon. De Messias, de komende herder, hij zou een ambt dragen, van God bekwaam gemaakt. Maar hij zou ook een persoon zijn met twee naturen. De goddelijke natuur had hij altijd al van eeuwigheid, maar hij zou ook de menselijke natuur aannemen. De man, dat is zijn menselijke natuur. En waarom moest dan die herder mens worden? Wel omdat de mens gezondigd had. Omdat de mens onder de straf en onder de vloek van Gods recht lag. Daarom moest de herder ook man worden, mens worden. Zoals u, jij en ik. Om de vloek weg te dragen voor u en voor jou. De man die mijn metgezel is. O, dat geeft zijn godheid aan. Mijn metgezel, zegt de Heere der Heerscharen. Hij is mijn metgezel binnen de goddelijke drie-eenheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mijn goddelijke metgezel, mijn Zoon. Die zo mijn wet zal verheerlijken op aarde. Omdat hij zonder zonde is en het leven van een mens volmaakt over kan doen. Mijn wet verheerlijken, mijn wet vervullen. Hij is mijn metgezel, zodat hij de eeuwige toren van God over mijn zonde zou kunnen wegdragen. Gemeente, dat hoopt u te gedenken volgende week. Als die tafel hier in uw midden zal aangericht worden in het sacrament. En zij die zich voorbereiden op de gang naar die tafel, zij kennen iets van het wonder. Hij geslagen voor mij. Ze kennen iets van dat dwaal. Gelijk een schaap heb ik gedwaald. Ze weten het. En ze hebben het voor het aangezicht van de Heere mogen zeggen. Uw gramschap heb ik me dubbel en dwarswaardig gemaakt. Maar ze kennen ook meer. Want als ze dat alleen kennen, kunt u niet aan de bediening gaan. Want dan ligt u nog in uw zonde. En dan ligt Gods toren nog op u. Maar zij die mogen aankomen, die mogen weten, vanuit Gods woord, weten dat hij, die goede herder, om, ja, die hebben het geleerd om te mijnen. En die goede herder is om mijn overtredingen verwond. En die goede herder is om mijn ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons, die mij de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is mij genezing geworden. Het behaagde God hem te verbrijzelen. Zo moest het gaan. Alleen zo kon er aan Gods gerechtigheid voldaan worden. Alleen zo kon het geschonden recht verheerlijkt worden. En alleen zo kon dat wraakzwaard van God, van u, kind van God, afgewend worden. kostte God zijn zoon. Groter liefde had hij niet. Want hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. Sla die herder zwaard. Niet dat schaap, maar die herder. Dat is de weg waarin God zijn recht verheerlijkt. En daar spreekt het formulier van. Waar hij gebonden werd, ontelbare smaadheden geleden heeft, onschuldig ter dood veroordeeld is, ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen. En dat verkondigt het sacrament volgende week. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, ik ben uw dienaar niet, maar ik mag van Gods wegen hier zijn vanavond. En ik moet het u vragen, namens mijn zender. Heeft u al eens radicaal en helemaal u zich aan deze herder uitgeleverd? Mocht u al eens schuilen door het geloof achter de gerechtigheid die deze herder verworven heeft? Is deze goede herder uw gerechtigheid geworden voor God? Want het zwaard van Gods recht, zegt Erskine, moet dronken worden of van uw bloed. Of van het bloed van de borg in uw plaats. Gemeente, hoe vaak is de Heer Jezus Christus u aangeboden? U leeft nog onverzoend. Uw schuld staat open. Hoe vaak die schuld overnemende borg voor ogen gesteld. Ik haalde het aan in mijn gebed. U zult toch niet zijn gelijk Chorazin en Bethsaida. Tot de hemel toe verhoogd. Onder het evangelie. En verhard. Christus verworpen. O, kom dan toch vanavond, arme, ellendige, onwaardige zondaar, tot deze herder, tot deze man die Gods metgezel is. U wordt hem verkondigd. Ik mag u hem presenteren. Ontvang hem dan met armen van het geloof. Neem hem toch aan tegen wie het wraakzwaard van Gods recht is ontwaakt. Gemeente, God heeft deze weg uitgedacht voor u. Hij heeft geen lust in jouw dood, jongeren. Maar hij heeft lust om je te lokken en je te nodigen vanavond. Opdat je het zien zou. Mijn leven zou door dat zwaard getroffen moeten worden. Maar nou mag ik horen dat er een is die mijn plaats, dat wraakzwaard, wil op zich nemen. De dood wil ingaan voor mij. gemeente. Sluit uzelf toch vanavond niet opnieuw uit van deze heerlijke vruchten van Christus gerechtigheid. Hoe zalig is het volk die in Christus een bedekking hebben ontvangen. Die weet iets van de veiligheid en de vrede die er is achter hem te mogen schuilen. Zoals de Israëlieten in het Oude Testament achter het bloed mochten schuilen. De dood hoeft u niet te treffen. Nee, die dood, die eeuwige dood is op hem gekomen, uw dierbare borg. Heeft de dood getroffen. Zijn dood is uw leven. En u wordt, kind van God, volgende week uitgenodigd om hem te gedenken. In het sacrament. En door hem gespijzigd en gelaafd te worden. En als u dan aan de bediening mag aanzitten. O, dan vervult dat u met verwondering. Als u die tekenen van brood en wijn mag zien en ontvangen mag en proeven mag en smaken mag. Wat een diepe verwondering. O, dan leer ik het verstaan, meer en meer verstaan. Dat zalig worden. Gods vrije, soevereine, eeuwige welbehagen alleen is. Dat het niets van mij vraagt. En dat het alles is zijn gerechtigheid. Ja, we zijn al volop bezig met de tweede gedachte. Gods zwaard ontwaakt tegen de herder. En ten behoeve van de schapen. Ja, ten behoeve van de schapen. De schapen die zouden gedood moeten worden. Maar zij die door het geloof mogen leren schuilen achter die goede herder, die gaan vrij uit. We hebben het gelezen in onze tekst staat het. Ik zal de herder slaan. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En na Gethsemane is dat gebeurd. We zien het letterlijk in vervulling gaan. De Heer Jezus is daar in Gethsemane, jongens en meisjes, en we weten het wel. Daar komen al die soldaten, Judas wijst hem aan, dat is hem. En de soldaten komen eraan met zware gekletter. En dan staat de Heer Jezus als het ware voor. En misschien heb je wel eens een preek gehoord. Vergeet je nooit, hè, die preek. Ik niet. Indien ge mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij stelt zijn leven voor de schapen. En wat gebeurt er dan met de schapen, terwijl de Heer Jezus gebonden afgevoerd wordt? Dan worden de schapen verstrooid. Ze vluchten voor hun leven. Slaan van de herder betekent verstrooid worden van de schapen. Maar, zegt de tekst, ik zal mijn hand wenden tot de klein. Nou, wat betekent dat dan? Daar moeten we toch nog even naar luisteren vanavond. Wat betekent dat? Wel, daarom hebben we Matteüs 26 gelezen. U moet maar eens de Bijbel opslaan naar Matteüs 26 vers 32. Want deze woorden haalt de Heer Jezus niet aan in Matteüs 26. Het 32e vers zegt hij niet, maar ik zal mijn hand wenden tot de kleinen. Daar zegt hij, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Wij zien dus in deze woorden de uitleg van de woorden van Zacharia. De Heere zal zijn kudde, die verstrooid is, zal hij na zijn opstanding weer gaan opzoeken en verzamelen. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. De Heere zal niet met zijn hand die kleinen gaan slaan. Nee, de Heere zal met zijn hand de kleinen gaan opzoeken, gaan bewaren en verzamelen. U moet maar eens van de week gaan nadenken, gaan mediteren over de hand van de Heer Jezus. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Denk daar eens over na, over die hand. Wat hebben die handen van de Heer Jezus gedaan tijdens zijn rondwandeling? Die handen die hebben toch zieken genezen? Die handen hebben toch de kinderen gezegend? Die handen die hebben zelfs doden opgewekt? Die goede, die heilige handen. Ja, denk er maar bij na van de week. Die zijn doornageld, doorspijkerd. Om mijn zonden. Doorspijkerd, vreed doornageld. Die goede, die heilige handen doorboord. En met die doorboorde handen wendt de Heer Jezus zijn hand tot de kleinen. De kleinen, wie zijn dat? Nou, we moeten het beeld van de tekst vasthouden. Dat zijn allereerst de kleine schaapjes, de lammetjes, de zwakke schapen, die herder. Hij beschermt de kudde. En de kudde wordt verstrooid als de herder geslagen wordt. En hij zal zijn hand wenden tot de kleinen. Dat zijn de lammetjes, dat zijn de zwakke schaapjes. Hij wendt zich tot die verstrooide kudde. En hij strekt zijn hand, zijn armen beschermend over hen uit. Hij doet dat heel letterlijk op de dag van de opstanding. En daarna gaat hij zijn kerk weer verzamelen, die verstrooide schapen. Denk maar eens na, jongens en meisjes, bij de opstanding. Wie komt hij tegen op de dag van de opstanding? Daar zijn die vrouwen die naar het graf zijn gegaan. Ze zoeken een dode Jezus. Maar hij is opgestaan. En dat gaat de Heer nou onderwijzen aan die vrouwen. Aan Maria Magdalena. Wie gaat hij nog meer opzoeken? Wie zijn die kleintjes die de Heer gaat inzamelen na zijn opstanding? Oh, wij denken aan een Petrus die schuld verslagen. Petrus die de Heer verloochend heeft. Wie gaat hij nog meer opzoeken? Thomas, ja Thomas. Mooi voorbeeld vanavond in onze tekst. Thomas, hij kon het niet geloven. Hij wilde het niet geloven. Tenzij ik de tekenen der nagelen zie en mijn hand steken. Ik zal geenszins geloven. En wat doet de Heer Jezus? Hij wendt zijn hand tot de kleine. Hij zoekt Thomas op. En hij komt met zijn doorboorde hand. En hij zegt tot Thomas. Breng uw vinger hier en zie mijn handen en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Kijk, zo gaat de Heer vandaag nog rond. Als die goede herders zijn kudde verzamelend. En zo doet hij dat nog onder de prediking. Komt hij langs met zijn doorboorde hand om u te trekken, om u te verzamelen. Hij wendt zijn hand tot de kleine. Die kleintjes. Met zijn tere zorg. Of bent u nog groot? Of bent u opnieuw groot geworden? Dat station ben ik gepasseerd hoor. Dat heb ik achter me gelaten. Ik ga nou van kracht tot kracht steeds voort. O, dat gaat wel van kracht tot kracht steeds voort. Maar wel als een arme, ellendige, schuldige zondaar. Verwachtend van deze herder. Bent u te groot om geholpen te worden door deze herder? Kunt u zichzelf nog zo goed helpen? De kleinen, wat zijn dat voor mensen? Dat zijn zondaren die alleen maar kunnen leven door zijn dood. Kleinen, wankelmoedig in zichzelf, zo vaak bestreden. Schoon ik arm ben en ellendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht. Jawel, dat ook. Daar zijn ze geen vreemdeling van. Maar wel in die weg. Het is een kleine kudde. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Een klein in zichzelf, wankelmoedig bestreden. Een klein kuddeke, een minderheid in de wereld. Maar ik zal mijn hand wenden tot de kleinen. Dat doet de Heer onder de prediking. Maar dat doet de Heer ook heel in het bijzonder in het sacrament. Dan buigt de Heer zo diep naar u over, gemeente. En geloofsogen zullen het zien volgende week. Geloofsogen zullen het opnieuw zien. Als ze aan de tafel mogen komen. En hij zal ze in die weg ook groter maken. Ellendigen, nooddruftigen, stootschuldigen. Die nochtans hun reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf zoeken. Want die hebben verwachting gekregen. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Vrees niet. Gij kleinkundige, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Geliefde gemeente, wie u ook bent, werp toch al uw tegenwerpingen weg vanavond. En laat God op het hoogst verheerlijkt worden, door het omhelzen van deze Christus die uw zonden op zich wilde nemen, die de wet volkomen gehouden heeft in uw plaats als borg en als zaligmaker. Omhels hem toch met uw ziel. Hij wordt u aangeboden als die volkomen zaligmaker die tussen u en het wraakzwaard van Gods toren instaat. In hem, in de Heer Jezus, is de vloek van Gods wet weggedaan. In hem, in de Heer Jezus, is de toren van God geblust. Overwerp hem toch niet. Verwerp hem toch niet opnieuw. Ik bid u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. In hem, in de Heer Jezus, is de toegang geopend tot de boom des levens. In het paradijs was het gebarricadeerd door het vlammig zwaard van die engelen. Maar in de Heer Jezus is de weg geopend. Een vrije toegang tot de boom des levens. En de takken. Ik spreek Erskine na, maar ik kan het niet laten. Een prachtig beeld. De takken van de boom des levens, gemeente, hangen voor uw aangezicht vanavond. En de vruchten van Gods gerechtigheid kunt u nemen en ontvangen om ze te gebruiken tot uw eeuwige zaligheid. In die weg, in het ontvangen van die gerechtigheid die Christus verworven heeft, is de toegang geopend tot God en dan ook tot de tafel. Door de Heer Jezus, om zo uw liefde, uw wederliefde, te geven, zijn liefde te mogen ervaren aan die tafel en vol verwondering hem te aanbidden. Volk van God, u mag met vrijmoedigheid komen, met vertrouwen, met blijmoedigheid. Het is een schande als u volgende week als een bevende schaap naar de tafel komt. Terwijl er zo'n vastheid en terwijl er zo'n veiligheid is achter het, in het bloed van de Heer Jezus Christus. Zou je dan twijfelen aan zijn liefde? Zou je dan twijfelen aan de volkomenheid van zijn gerechtigheid? O ja, als ik zie op mezelf, dan kan het niet. Dan moet Gods wraak zwaar mij treffen. Maar we hebben twee ogen van de Heer gekregen, zegt een andere Puritein. Eentje om naar onszelf te kijken. En eentje om op de Heer Jezus te zien. Op die grote zielenherder. Als u hem dan kent, kom dan in de volle verzekerdheid van het geloof. Nee, niet eigenwijs in uzelf. Maar als zo'n arme, ellendige zondaar in uzelf, nochtans het leven. Ja, dat is de enige mogelijkheid. Leven in mijn dierbare zaligmaker. Verzekerd van Gods liefde en toegenegenheid te ons waard. In de Heer Jezus Christus. In hem. In hem alleen heeft u vrede met God. Amen. Dankgebed. Dank, Heere, dat we uw woord mochten horen. Twee wegen. Vloek en zegen. Wet en evangelie. De dood in Adam. Het leven in Christus. Heere, wij zijn dood van nature in onszelf. Dan verkwikt de hemel niet en dan verschrikt de hel niet. Maar open onze ogen voor het woord wat we mochten horen vanavond. O Geest, pas het toe aan ons leven. Zij die voor eigen rekening leven. Dat ze mogen zien de schuld die onbetaalbaar is. Van zichzelf. En mogen ze dan geleid worden tot de schuldovernemende borg, wiens gerechtigheid volkomen is. Die de prijs wilde betalen. En die volkomen naar uw wet wilde leven om de vloek en de straf weg te nemen. Uw volk en kinderen, heren, onderwijzen. Ze meer en meer zicht tot de volkomenheid van de zaligheid. In u alleen sterven meer en meer aan zichzelf. Op te staan meer en meer in een nieuw godzalig leven in u de Heere. Er was veel gebrek in ons samenkomen en mijn spreken. Heere, bedek het. Ook ik, ook een dienaar. Heere, bedek de prediking met uw verzoenend bloed. We zijn vanavond voor uw rechterstoel gedaagd. Geef dat niemand van ons straks tot de bergen zullen roepen. Dat er vanavond toch een roepen niet tot de bergen, maar tot die goede herder geboren mag worden. Zijn bloed bedekken mij. Heere, zulke bidders laat u nooit staan. Gedenk ons in deze week. Geef ons kracht om ons werk te doen. En schenk uw zegen volgende week aan de bediening. Sterk dan ook uw knecht, als hij daartoe geroepen wordt. Hoor ons bidden, Heere, bewaar ons over de wegen. En hoor ons nog uit genade, om die geslagen herders wil. Alleen. Amen. Wij zingen 139 vers 14 tot slot. 139 vers 14 is de slotzang. Met een biddend hart de zegen van de Heer.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.